Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 4. De volgende morgen slaapt Frank een gat in de dag. Na het ontbijt stapt hij de deur uit om eens rond te kijken in het oude bekende stadje. Meteen merkt hij dat er meer drukte aan de havenkant is en in de anders zo bekende straten. Tegelijkertijd schiet het door hem heen. O ja, het is vandaag marktdag. Frits en krachtig waait de zeewind over de dijk en voert behalve de ziltige lucht ook lentegeur mee van het groen dat overal ontluikt. Elk plekje in zijn geboorteplaats is de jonge zeeman bekend. En alles roept hem, als het ware een welkom toe in het vaderland. Niet alleen bekende plekjes trekken zijn aandacht, maar ook bekende mensen ontmoet hij. Het is nog betrekkelijk vroeg in de morgen, maar het wordt al tamelijk druk op de markt. Van verschillende kanten komen de boeren uit de omtrek in hun karretjes of te voet de drukte nog vermeerderen. Staande op de markt kijkt Frank Lindorp een poos strak door een van de stadspoorten, de weg langs, die naar Doornspijk voert, alsof hij van die kant iemand verwacht. Een ogenblik later wordt hij aangesproken door een paar jonge vissers, die de matroos herkennen, ondanks zijn veranderd uiterlijk. Het doet Frank goed dat oude makkers, met wie hij als jongen hier had gespeeld, hem nog niet vergeten zijn. Vrolijk beantwoordt hij hun groet. Nauwelijks heeft hij echter enkele woorden met hen gewisseld, of een harde hand komt in krachtige aanraking met zijn schouder. En als hij omkijkt, staat een lange, magere jonge visser achter hem. Ha, ik voelde het al aan die harde kneukels dat Gijs Abels achter me moest staan. Je bent nog net zo mager als altijd. Maar in die 2,5 jaar dat ik je niet gezien heb, ben je zeker een kop langer geworden. En nog een tintje bruiner ook. Gijs schuift zijn muts naar achteren, zodat zijn lange, bijna witte haren nog meer over zijn voorhoofd hangen. En zegt dan, terwijl hij zijn vroegere kameraad bewonderend aankijkt. Wat mij betreft, ik ga elke dag meer op een gerookte paling lijken. Maar jij bent daar nog opgeknapt, Frank. Niet alleen een stuk groter en zwaarder geworden, maar je hebt iets over je gekregen wat zich niet gemakkelijk onder woorden laat brengen. De twee vissers die het eerst de kennismaking hernieuwd hadden, moeten naar hun vaartuigen terug. En zo blijft Frank met Gijs alleen. Terwijl beide jonge mannen zich wat uit de drukke marktgewoel verwijderen, vertelde matroos in het kort het een en ander van zijn ervaringen op het Zuiderkruis. Midden onder het vertellen houdt hij echter op en kijkt strak in de richting van het woelige marktplein. Verwonderd, vraagt Gijs Abels, die een en al oor was, wat is er nu ineens aan de hand? Ik zie geens oude bekenden uit Doornspijk, Gijs. Neem me niet kwalijk. Ik kom toch vanmorgen of na de middag nog naar jullie toe. Nou, die bekenden schijnen hem nogal na aan het hart te liggen, bromt Gijs binnensmonds. En meteen draait hij zich om en slentert naar de haven. De drukte op de markt is nu het grootst. Voor de kramen en stalletjes verdringen zich kooplustigen en kijkers. Wat een aardige aanblik biedt het door de lentezon beschenen marktplein van het oude stadje. Behalve Veluwse boeren en boerinnen in hun ouderwetse klederdracht, ziet men burgers en burgeressen uit Elburg en daartussen scharrelen talrijke varenslui onder wie de vissers herkenbaar waren aan hun geweldig wijde broeken en nauwsluitende, van voren openhangende jakken. De reden waarom Frank Lindorp zo plotseling Gijs Abels in de steek liet, is omdat hij midden in het marktgewoel een mannengestalte had opgemerkt, die bijna een hoofd boven de anderen uitsteekt. Dat kan niemand anders zijn dan Gerrit Gravels. Het doet hem veel genoegen de bouwknecht van zijn oom hier aan te treffen. Hoewel Frank met vreugde het boerenbedrijf de rug had toegekeerd, is hij toch de mensen niet vergeten die hem op de Guilerhof vriendschap hadden betoond. En hij brandt van verlangen om iets over hen te horen. Met moeite werkt hij zich door de marktbezoekers heen om Gerrit Gravels te bereiken, die bij een kraam bezig is om inkopen te doen. Bijna heeft hij de bouwknecht bereikt, als hij plotseling achter zich een jonge, vrolijke meisjesstem hoort zeggen: als Gravels nog meer rommel koopt, blijft er voor ons geen plaats in het karretje over. Snel draait Frank zich om, want die stem kent hij. Vlak achter hem staan twee boerendochters, namelijk Suus van Woensel en Hanneke van de Guilerhof. Verwonderd kijkt de laatstgenoemde naar de trouwe kameraad, van wie ze ruim 2,5 jaar geleden afscheid nam en die nu zo onverwacht voor haar staat. En die slanke, krachtig gebouwde jonge zeeman kan ze niet veel meer terugvinden van het stille, droevige boerenknechtje die bij haar vader werkte. Evenmin als Frank in haar het dartele, speelse kind herkent dat hij leerde schaatsen op de Vliet. 16 jaar is Johanna van Guilen nu, maar in het oog van de jonge matroos lijkt ze wel 18. Wel, Frank, ben jij het werkelijk? Roept ze uit. Wanneer ben je in Elburg gekomen? En waar heb je al die tijd gezworven? Waar heb je nu je thuis? Of leg je schip hier in de haven? Frank moet even lachen. Ja, ze was nog hetzelfde driftkopje van vroeger, dat meteen alles van hem wil weten en steeds recht op haar doel afgaat. Een ogenblik later steekt de matroos achter de hand uit en zegt iets wat verlegen: ik weet werkelijk niet of ik een bijna volwassen meisje nog bij de naam mag noemen, maar als je het een matroos niet kwalijk neemt, zou ik graag je vragen beantwoorden op een wat rustiger plekje. Suus van Woensel beantwoordt slechts met een licht knikje de beleefde groet van de zeeman, die daar echter niets van schijnt te merken en in elk geval geen acht op slaat. Hanneke ontgaat het echter niet, maar ze weet meteen de raad om zich van de op dit ogenblik ongewenste vriendin te ontdoen. Zeg Suus, zeg jij even tegen Gerrit Gravels dat hij niet op mij hoeft te wachten en gerust met jou naar huis kan rijden. Hierheen, Frank, zegt ze meteen daarop. En voor Suus gelegenheid heeft verwondering of verontwaardiging te tonen, baant Hanneke door de matroos op de voet gevolgd zich al een weg door de marktbezoekers. Ziezo, zegt het vlotte meisje lachend, van Suus Woensel zijn we af. En nu moet je me eens alles vertellen, Frank. Je hebt toch zeker de tijd? Oh ja, tijd heb ik genoeg. Maar Hanneke, breng jij je vriendin niet in moeilijkheden als ze op de Guilerhof vertelt dat jij met Frank Lindorp hebt staan praten? Wees daar maar niet bang voor, Frank. Dat zaakje knap ik wel op. Zacht kabbelt het water van de Zuiderzee tegen de oeverrand aan de spelende golfjes. Het welige groen doorstippelt met witte en gouden veldbloemen. De rondzwevende zwaluwen in de blauwe lucht, Dat alles verkondigt dat de lente is in de Veluwse landstreken en lente is het ook in de harten van die beide jonge mensen die elkaar zoveel te vertellen hebben. Frank eindigt zijn verhaal met de woorden: veel wat mij op de Guilerhof zwaar woog of krankte, ben ik vergeten. En ik wil er niet meer aan terugdenken ook. Maar de mensen die mij daar liefde bewezen, heb ik nog steeds een grote plaats in mijn hart. Even kleurt een blos de frisse wangen van de boerendochter. Dan antwoordt ze: ik heb mijn trouwe speelmakker erg gemist. Maar ook moeder heeft je niet vergeten. Toen het in februari telkens zo hevig stormde, heeft ze herhaaldelijk tegen me gezegd: wie weet of Frank op het ogenblik niet in doodsgevaar verkeert. God behoede hem op zee. Vergeten hebben we je niet op de Guilerhof, ook Gerrit Gravels aan zijn vrouw niet. Gerrit heeft zelfs een paar dagen na je vertrek hoge woorden gehad met vader over jou. Maar het ware heb ik er nooit van geweten. Een ogenblik lopen de jonge mensen voort. Het schijnt dat het gesprek wat stopt. Maar ineens blijft de jonge zeeman staan. En het is voor het meisje alsof hij niet gemakkelijk woorden kan vinden om uit te drukken wat er op dit ogenblik in hem omgaat. Hanneke, zegt hij tenslotte, we zijn allebei nog wel jong, maar wie weet wanneer ik weer gelegenheid zal hebben jou te ontmoeten. Een zeeman die gereed staat voor lange tijd het land te verlaten, is gauwer geneigd te zeggen wat hij op zijn hart heeft dan iemand die daartoe elke dag in de gelegenheid is. Luister eens goed. Als na kortere of langere tijd de een of andere rijke boerenzoon komt opdagen, zul je dan nog denken aan de matroos die misschien aan het andere eind van de wereld omzwerft, maar die met zijn gedachten zo vaak bij je is? Maar, zo gaat hij verder, eigenlijk heb ik niet het minste recht om zo tegen je te spreken, Hanneke. Het zou immers tot de grote uitzonderingen behoren als een boer zijn dochter afstond aan een zeeman, al was hij zelfs kapitein op een eigen schip. In onze familie is dat toch ook gebeurd, Frank? Moeder heeft mij enkele weken geleden de geschiedenis verteld van die dappere boerendochter die ondanks de tegenwerking van zovelen toch Herbert Lindorp trouw bleef. Ik ben geen kind meer, Frank, en ik weet heel goed dat er misschien geen andere boer op de Veluwe zo gehecht is aan de oude traditie als mijn vader. Maar dat wil ik je wel zeggen, dat als je, zo God wil, terug in Elburg, na langere of kortere tijd, je Hanneke van de Guilerhof wellicht binnen de wallen van Elburg vindt. En dan zullen we wel verder zien. Als ik terugkom ben ik stuurman, Hanneke, knikt Frank bij het afscheid nemen en hij voegt erbij: dan kom ik vrij uit naar de Guilerhof en dan zal ik zien of oom Willem mij beter gezind is dan toen ik voor het laatst hem zag. Tis begin februari van het jaar 1825 en op een natte zomer. Het is een echte kwakkelwinter, gevolgd met veel wind en sterke regenval. Het had in de oogsttijd genoeg moeite gekost om koren, aardappelen en andere veldgewassen van het land in de schuren te krijgen. De boer van de Guilerhof had echter geen klagen. De grote schuur en de stallen zitten vol met de opbrengst van akker en weide. Het is vroeg in de namiddag en de hele morgen heeft het met kleine tussenpozen geregend. Het dreigt ook nu nog voortdurend, maar het blijft toch zo goed als droog. In de grote huiskamer van de Guilerhof is het echt warm en genoeglijk. Onder de brede schouw knettert en vlamt een flink houtvuur. Uiterlijk is er voorspoed genoeg op de Guilerhof. Maar voor hen die in die voorspoed delen, is het helaas al te duidelijk dat gelden goed geen geluk en tevredenheid waarborgen. Zoals het in de natuur donker en somber is, schijnt het ook te zijn in de harten van boer van Guilen en zijn huisgenoten. Zonneschijn is er in elk geval bitter weinig te vinden. Er waren daarvoor verschillende oorzaken. Eén ervan had Hanneke wel voorzien, toen ze nu bijna 3 jaar geleden op die meidag afscheid nam van Frank. In de blijdschap van haar jong geluk had ze echter alle zorgen van zich afgeschoven. Hoofdzaak was voor haar dat Frank weer terugkeerde naar het vaderland. En hij was teruggekeerd, en met hem de voorziene moeilijkheden. Ze had Frank volgens afspraak ontmoet in Elburg, en ondanks de donkere, dreigende lucht waren ze samen langs Weershoogte de kerkdijk afgewandeld naar Doornspijk. Veel was er veranderd in de levensomstandigheden van het vroegere knechtje op de Guilerhof. Lindorp was tweede stuurman op het Zuiderkruis en eigenaar van zijn ouderlijke woning, het Schippershuis. Evenals na de vorige reis was men te Rotterdam binnengevallen en omdat het schip moet dokken, zal het geruime tijd duren voor men weer uitvaart. Deze keer had Frank de reis van Rotterdam naar Elburg niet alleen gemaakt. Zodra het Zuiderkruis veilig op de plaats van bestemming lag, was er iemand van het kantoor die de zaken van de heer Van Dechel behartigde, aan boord gekomen, met de boodschap of de kapitein zo snel mogelijk, vergezeld van de stuurman Lindorp, zich op het kantoor bij de directie wilde melden. Samen waren ze gegaan. En toen vernamen de beide zeelieden dat de heer Van Dechel al een maand geleden gestorven was en dat, als kapitein Stotsema genegen was het Zuiderkruis te kopen, hij nadere bepalingen te horen kon krijgen in het huis van de schout van Elburg, waar hij zich in gezelschap van Lindorp moest aanmelden. Tijdens de reis naar Elburg vertelde de kapitein aan Frank dat de oude heer Van Dechel hem wel eens gepolst had over een eventuele koop van het Zuiderkruis. "Zin heb ik er genoeg in," zei hij lachend, "maar benodigde geld ontbreekt me. En nu is de oude heer voorgoed weg, waardoor jij een vaderlijke vriend en je ouderlijk huis zult missen. Maar laten we nu eerst maar eens afwachten wat de schout te vertellen heeft." In Elburg aangekomen, begaven de beide mannen zich rechtstreeks naar het huis van de schout. Daar hoorden ze dat de heer Van Dechel geen andere familie op de wereld had gehad dan een verre neef en een paar nichten, die zich tijdens zijn leven nooit met de stuurse zeeman hadden ingelaten en om wie hij zich ook nooit bekommerd had. Daarna las de schout uit een door de betrokken notaris opgesteld stuk voor, dat als kapitein Stotsema genegen was eigenaar van het brakschip het Zuiderkruis te worden, hij daartoe in de gelegenheid kon worden gesteld op de volgende voorwaarden. Allereerst werd het bedrag van de koopprijs genoemd, dat alleszins billijk te noemen was, en daarna volgde de mededeling dat de helft van het bedrag op het vaartuig kon blijven staan. Als kapitein Stotsema genegen was op deze aanbieding in te gaan, kon direct werk van de zaak gemaakt worden. Een glans van vreugde gleed over het gezicht van de stoere schipper bij het vernemen van dit voor hem zo gemakkelijk te aanvaarden voorstel. Hij had niet veel woorden nodig om te kennen te geven dat hij met dankbaarheid op dit mooie aanbod inging. Daarop ging de schout verder. En nu komen bepalingen die u betreffen, Frank Lindorp. En u zult er zeker geen bezwaar tegen hebben dat ik u ze in aanwezigheid van kapitein Stotsema voorlees. Daarop vernam de jonge zeeman met klimmende ontroering dat hem het schippershuis in volle eigendom was vermaakt en verder dat de koopsom van het Zuiderkruis ten bate kwam van hem, zowel wat betreft het in contanten te betalen bedrag als de hypotheek die op het vaartuig bleef staan. En nu, heren, zo eindigde de schout, hoop ik u zo snel mogelijk te ontmoeten in het huis van de notaris, zodat alles wettelijk wordt geregeld en afgehandeld. Ten slotte nog alleen dit. De huishoudster van de overleden heer Van Deggel bewoont nu nog het u toebehorende schippershuis, stuurman Lindorp. Maar omdat zij door een legaat van haar overleden meester voor het verdere van haar leven onafhankelijk is, zal zij slechts zo lang als huisbewaarster in het schippershuis blijven als noodzakelijk is. Dit alles en nog veel meer vertelde Frank toen ze samen langs de Weertshoogte wandelden aan Hanneke. Maar Frank, zegt het meisje eindelijk, dan ben je een rijk man. Ik weet werkelijk niet of ik er blij om moet zijn of niet. Het is nu zo vreemd, het gevoel bekruipt me dat je nu mijn oude Frank niet meer bent. Verder komt ze niet. Want de zeeman slaat zijn gespierde arm om haar heen. Aan de trouwe blik uit zijn moedige, blauwe ogen vertelt haar meer dan 1000 woorden kunnen doen. Morgen kom ik naar de Guilerhof, Hanneke, en ik wil zien of oom Willem het mij nog niet vergeven heeft, dat hij geen boer van mij waterrot kon maken. En dan zal ik hem zeggen dat ik zijn dochter lief heb, met al de koppige kracht van een echte Lindorp. Of durf je het op het ogenblik nog niet aan? En wil je liever dat ik nog een reis doe? En zodra ik dan van boord ben, je vader met mijn boodschap aanklamp. Even aarzelt het meisje met haar antwoord. Toch had ze sinds de ontmoeting op de Elburgse markt over deze dingen nagedacht. Ze had destijds haar moeder in vertrouwen genomen en die had haar met tranen in de ogen gesmeekt toch van de jonge zeeman af te zien. Vader zou nooit of nimmer erin toestemmen dat Frank Lindorp weer een voet op de Guilerhof zou zetten. Toen had ze beloofd dat ze in elk geval nog enkele jaren zou wachten, omdat ze toch veel te jong was. Maar nu is het iets anders. Haar aarzeling duurt slechts kort en beslist antwoordt ze: het zal er op de Guilerhof niet prettiger door worden als vader verneemt wat je van plan bent hem te komen vertellen, Frank. Maar ik weet dat het niet anders kan en eens moet het er toch van komen. Maar Frank, voegt ze eraan toe, beloof me dat je bedaard en kalm blijven zult als vader je soms hard en beledigd behandelt. Frank Lindorp stelt Hanneke op dat punt gerust. En een dag later, op zondagmorgen even na kerktijd, zorgt hij ervoor in de buurt van de poort te zijn, als Willem van Guilen alleen komt aanstappen. Van Guilen loopt blijkbaar in gedachten verdiept. Daardoor merkt hij de zeeman niet, voor deze bijna vlak voor hem staat. Wat Hanneke gevreesd en voorzien had gebeurd. Op Franks groet volgt een wedergroet en slechts een ogenblik blijft de boer, de jonge man, met strakke koude blik aanstaren om hem dan op afgemeten toon te zeggen: je bent Frank Lindorp, die destijds bij me wegliep. Laat ik je alleen dit zeggen, dat je, zodra je meerderjarig bent, je vervoegen kunt bij de schout te Elburg, die datgene zal uitbetalen waarop je recht hebt, tegen behoorlijke kwitantie. En daarmee is dan alle betrekking tussen ons afgebroken. Begrepen? Je hebt me tegen mijn uitdrukkelijke wil je zin doorgedreven om te gaan varen. Wel nu, zwerf voor mijn pad overal rond waar je wilt, maar blijf bij de Guilerhof vandaan. En tenslotte nog dit, vervolgt Van Guilen, bleek van ingehouden woeden. Je moest je schamen om een onnozel kind het hoofd op hol te maken. Of dacht je soms dat ik het niet weet, hoe je zodra je aan de wal komt om Hanneke heen loopt te draaien. Maar laat ik je dit zeggen, dat de armste dagloner me als schoonzoon liever zou zijn dan jij, omdat er van zo iemand misschien nog meer boer valt te maken als van jou. Een ogenblik stormt het in de jonge sterke zeeman. Maar meteen heeft hij de toorn die in hem opbruist met kracht onderdrukt. Rustig en kalm antwoordt hij de verbitterde boer op zijn krenkende woorden. Verstaan heb ik u wel en verwacht had ik ook niet anders. Maar ik achtte het mijn plicht eerlijk, zoals het een zeeman betaamt, te komen spreken over datgene wat mij het naast aan het hart ligt. Maar u weigert me daartoe de gelegenheid. Dit wil ik u echter zeggen, oom Willem, dat ik met een gerust hart naar de hand van uw dochter durf dingen. Al weegt het bij mij niet zwaar en bij Hanneke gelukkig ook niet. Ik kan haar meer aanbieden dan menige gegoede boerenzoon. Met jou wil ik verder niets te maken hebben. En wat mijn dochter betreft, voegde de boer er met een verheffing van stem bij, die zal, als het mijn tijd is, trouwen met een boerenzoon. Dat is mijn zaak. Vertrouw niet te veel op eigen kracht, oom Willem, zegt de jonge man nog. U denkt nu nog alles te kunnen buigen onder uw wil en beschikt over uw dochter alsof het een stuk vee uit uw stal is. Maar er zijn hogere bergen gedaald. Als ik je nodig heb, zal ik je wel roepen, Frank Lindorp. Maar dan zal eerst de Guilerhof ondersteboven moeten keren. Dreunend valt de zware poort achter de boer dicht. Bleek van toorn reed hij de huiskamer binnen, waar vrouw en dochter op hem wachten met de koffie. De spanning loopt hoog op tussen Van Guilen en zijn dochter. Maar evenals straks Frank Lindorp blijft ook nu Hanneke kalm en geen krankend woord komt over haar lippen. Even standvastig als de zeeman komt ze voor haar mening uit. Voor het eerst van zijn leven voelt de machtige boer van de Guilerhof dat zijn macht niet onbeperkt meer is over hen die van hem afhankelijk zijn. Dank u wel voor uw aandacht.